Ik wil jullie meenemen vanmorgen naar Jacob. En we zijn dit jaar bezig met meer van God te ontdekken. Zijn karakter, zijn eigenschappen. En zo zijn een aantal namen al voorbij gekomen dit jaar. En ik wil eigenlijk met het leven van Jacob dat we met elkaar iets ontdekken van het karakter van God. Want Jacob heeft een heel bijzonder leven gehad, Jacob en zijn gezin. En je ontdekt er heel veel over wie God eigenlijk is. En dat is ook voor ons heel bemoedigend en heel nuttig ook. Want God is dezelfde. En hij laat zichzelf ook zien. Misschien nog even iets heel praktisch. Als we hier zijn in de gemeente. Dus we zijn niet altijd hier, maar af en toe. Hè, maar dan vinden we het ook altijd heel fijn om met mensen te praten na afloop. Maar als u onze wilde spreken, dan moet u nog even wachten. Want we gaan direct na de dienst moeten we vertrekken. We hebben een optreden van een kleindochter in Leuven. En we moeten daar om 1:00 al zijn. Dus we zullen moeten koersen om daar op tijd te zijn. Dus hopelijk vergeeft u het ons dat we straks na de dienst direct weggaan. Zelfs zonder koffie. Maar anders dan halen we het niet. Jacob, wat heb je voor gedachten bij Jacob eigenlijk? Een van de drie aartsvaders. Als het leven van Jacob een beetje bekend is bij ons, dan je hebt het allemaal doorgelezen. Er zijn veel hoofdstukken in Genesis over Jacob. En dan zie je dat het een enorm turbulent leven is geweest van Jacob. Wonderlijk. Vandaag zal ik daarbij stilstaan en ook over 14 dagen, dan ben ik nog een keer hier, dan ga ik verder hiermee. Maar dan ga ik ook spreken over zijn, waar heel weinig over gesproken wordt, zijn zonen. Wel, Jozef natuurlijk, dat is de zoon Jozef, hè, die voor ons allen bekend is, maar ook over die anderen. Het hele gezin, dat is een heel bijzonder gezin, een bijzondere familie. God heeft zich bekendgemaakt als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als je in het profetische woord kijkt, dan zie je heel vaak, steeds meer, dat God zich bekend maakt als de God van Jacob, Israël. Ja, waarom? Ik weet het niet precies, maar zo staat het er. Nu, Jacob, wat was dat eigenlijk voor een man? Als je daar nu een etiket op zou moeten plakken, wat was dat voor iemand? En ik zou ook een vraag willen stellen. Was Jacob nu een gelukkig man? Was hij een gelukkig man, denk je? Aartsvader. Nou, zo bijzonder, bevoorrecht door God. Ja, toch wel? Nee. Dat is grappig, hè? Nu, ik ga twee momenten even naar voren halen uit zijn leven, waarin hij iets vertelt over zichzelf. Dus het is natuurlijk goed als je wil weten of iemand gelukkig is, dan ga je naar iemand toe en dan vraag je gewoon of die gelukkig is of niet. En op zondagmorgen bij de koffie, dan zijn we allemaal gelukkig natuurlijk. Maar soms als je ook onder ons als gelovigen doorvraagt, dan zijn we niet altijd zo gelukkig. Of dan hebben we met heel veel dingen best wel veel moeite. En dat was ook wel bij Jacob. En dat maakt dat Jacob, die grote aartsvader, toch ook wel heel dichtbij komt. En ook dat de God van Jacob, dat we die ook iets meer gaan begrijpen. Je gaat in die twee keer dat ik mag spreken heel wat karaktertrekken van God zien. Nu een eerste stukje getuigenis van Jacob. Dat vind je in Genesis 47. Dus ik ga een paar teksten lezen uit Genesis. Een heel bijzonder moment dat Jacob door zijn zoon Jozef bij de farao wordt gebracht. Nou, de farao, dat is een enorme heerser, dat is een wereldleider van die tijd. Je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken dat iemand bij Obama op visite komt. Nou, stel je voor dat je als gelovige bij Obama komt en als die aan je vraagt hoe het gaat, dan zou je toch als christen zeggen, nou, dat is een kans om gewoon een getuigenis te geven van mijn God, of niet? Dat is toch een gigantische kans. Nu, Jacob is op dat moment toch een oude man. Hij is 130 jaar. Ze werden in die tijd een beetje ouder. Dus ook wat wijzer misschien. Hè? En wat zou je kunnen verwachten van Jacob als hij spreekt tegen de farao? Nou, we gaan maar lezen in Genesis 47, vers 9. Ik ga lezen vanaf vers 7 om even het verhaal te zien. Er staat: hierna bracht Jozef zijn vader Jacob bij de farao, dus de Obama van die tijd, hè, en stelde hem aan de farao voor. Jacob begroette hem met een zegenwens. Hij zegende hem. De farao vroeg hem naar zijn leeftijd en Jacob antwoordde: 130 jaar heb ik nu op aarde rondgezworven. Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders. Toen nam Jacob met een zegenwens afscheid van de farao. Tja, wat is dit nu voor een getuigenis? Zou je dat verwachten van Jacob? Jacob bij Obama? En dan vraagt de wereldleider eigenlijk hoe het met hem gaat, naar zijn leeftijd. Ja, en dan geeft hij dat antwoord. 130 jaar heb ik op de aarde rondgezworven. En mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Wat een antwoord. Dan ben je toch helemaal verbaasd. Wat zou hij daar nou mee bedoelen eigenlijk? Nu, hij was op dat moment 130 jaar. Zijn vader Abraham, zijn grootvader Abraham, die is 175 geworden. Die was ouder. En Isaac, zijn eigen vader, die is 180 geworden. Misschien had hij al 185 willen zijn. Als je zo even doortrekt. Maar hij was 130. En als je het hele verhaal leest, daarom wil je eigenlijk uitnodigen om deze twee weken, lees maar gewoon de hele geschiedenis van Jacob. En dan zie je, dan ontdek je dat Jacob, die was gigantisch verrast dat zijn zoon Jozef nog leefde. Dat had hij echt niet verwacht, niet voor mogelijk gehouden. En dan ontmoet hij zijn zoon, Jozef. Hij ziet hem en hij had in zijn gedachten wel, toen hij vertrok uit zijn land naar Egypte, had hij eigenlijk de gedachte: als ik Jozef nu nog zie, dan wil ik sterven. Maar ja, er komt nog 17 jaar bij voor hem. Kan je het een beetje indenken dat Jozef dat zegt? Tegen de farao. Dat was toch niet bepaald een sprankelend getuigenis, een aanmoediging om te geloven in de levende God, in de God van Israël. Heel mijn leven is ellende geweest. 130 jaar ben ik er al. Het is een en al ellende. Wat was er eigenlijk veel gebrokenheid in het leven van Jacob? En dat komt er eigenlijk heel dichtbij. Bij ons ook. Soms misschien eerder als je wat ouder bent. Als je jonger bent, dan denk je er nog niet zoveel bij na. Maar als je wat ouder bent, dan kijk je terug op je leven. En dan denk je: jong, wat heb ik van mijn leven gemaakt? Soms ook al, als je jonger bent, denk je: jongen, wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven al, in mijn jonge leven? Er zijn wel mooie dingen en ook veel moeilijke dingen. En er is in onze maatschappij, in onze wereld, is er ontzettend veel gebrokenheid in gezinnen, in families. Nu, ik ga maar niet over de wereld spreken, want dat is een gigantische ramp. Het is een chaos, er is een crisis die niemand kan oplossen. In Europa, in het Midden-Oosten, in Azië. Eigenlijk ieder werelddeel heeft te maken en te kampen met enorme rampen, met een crisis. En het lijkt alsof niemand dat kan oplossen. Waarschijnlijk heeft Jacob aan heel veel dingen gedacht in zijn leven. In zijn familieleven. Er waren conflicten. Als je het hele verhaal leest, dan zie je dat twee broers betrokken zijn bij een gigantische moordpartij. Dan zie je het verhaal van Juda en Tamar. Dan vind je ook Ruben, die verkeerd bezig is. En het is enorm. En dan natuurlijk die gebrokenheid in zijn leven, vooral door Jozef, die zijn geliefde zoon was. Dus daar kan je ook heel wat vragen bij stellen. Jacob, wat ben je eigenlijk voor een vader geweest? Je hebt aanleiding gegeven dat de andere zoons waren jaloers. En ze konden Jozef niet luchten. En dan komt er die kans dat ze Jozef alleen ontmoeten. En dan gebeurt het. Dan willen ze hem eigenlijk doden. Ze willen hem vermoorden. Maar op dat moment houdt Ruben dat wat tegen. En hij wilde eigenlijk wilde hij toch zijn broer nog een beetje beschermen. Het was nog een lekkere familie, zeg. Als we zo zondagmiddag na de dienst thuis kwamen. Hè? Met allerlei vrede gedachten die ze van binnen hadden. En ja, dat gebeurt dan eens. Dan wordt Jozef, die wordt toch niet vermoord. Maar er komt gelukkig een karavaan met handelaars, komt langs. En dan verkopen ze Jozef aan handelaars die op weg gaan naar Egypte. En ook wel moeilijk om te begrijpen. Dan gaan ze naar huis, naar hun vader Jacob. Hij zegt, ja, dit hebben we gevonden. Hij is ongetwijfeld vermoord door een wild beest. Ja, niks aan te doen. En ze geven hem een stukje van die mooie jas, die dan met bloed helemaal doordrenkt is. En daar moet Jacob het mee doen. En die zoons, 17 jaar lang, zien ze hun vader lijden, vol van verdriet. En ze zeggen niks. Hoe is het mogelijk? Nu ga ik de volgende keer ook wat meer over zeggen. Hoe is het mogelijk? Maar wat een impact heeft dat op het leven van Jacob, de gebrokenheid. Ik denk dat er nog mensen zijn, ook misschien in ons midden, die te maken hebben gehad met gebrokenheid in gezinnen. Dat je kinderen of ouders niet meer ziet. We hebben een paar vrienden bij ons in de buurt. En de vader, die is inmiddels 80. En hij weet, hij zal zijn één zoon, die in dezelfde stad woont, nooit meer zien. Nooit meer. Hij was een paar maanden geleden, was hij eigenlijk kritiek, ziek. Misschien zou hij sterven. En ja, zijn zoon hoeft ook niet te komen op de begrafenis. Dat is heel veel gebrokenheid. Het is vreselijk als een van je gezinsleden niet meer komt. Of afscheid heeft genomen, afstand heeft genomen. En dat heeft Jacob allemaal meegemaakt. Dus nou kan je een klein beetje indenken dat hij dit getuigenis geeft. Mijn leven dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd. Ja, wat een getuigenis. Nu, een tweede moment in zijn leven, een ander moment. Er zijn natuurlijk meer momenten, maar een volgend moment in hoofdstuk 48. En dan komen we bij het levenseinde van Jacob. Dat is ook belangrijk, naar het levenseinde van iemand te kijken. Er is een tekst in de Hebreeën die laat zien, let op het einde van het leven van je leiders, je voorgangers of oudsten, maar dat geldt natuurlijk voor alle gelovigen. Hoe gaat je levenseinde zijn? Is dat ook een getuigenis? Nu, Genesis 48, de eerste vier versen, daar staat: niet lang daarna ontving Jozef het bericht, Jozef, dat zijn vader ziek was. Samen met zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, ging hij naar hem toe. Toen men Jacob vertelde dat zijn zoon Jozef er was, verzamelde hij al zijn krachten. Hij ging op de rand van het bed zitten en hij zei tegen Jozef: God, de onzagwekkende, is in Luz, in Canaan, aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd: ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven. Er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Dus dat is de belofte die God eerder aan Jacob gaf. En dan naar vers 15 en 16. 15 en 16 staat. Hij zegende Jozef met deze woorden. De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten. De God die mijn leven lang mijn herder is geweest. De engel die mij heeft bevrijd van alle onheil. Hij geeft deze jongens zijn zegen. Mogen mijn naam door hen voortleven. En ook die van mijn voorouders Abraham en Isaac. En mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden. Dat is toch een ander getuigenis. Daar zegt Jacob, hij zegt, de God naar wiens mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, dat is vers 15, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Wonderlijk. En het eerste getuigenis, het eerste moment tegenover de farao, dan ziet hij alleen maar de ellende van zijn leven. En hier, aan het eind, 17 jaar later, dan spreekt hij over de God die zijn leven lang, dus vanaf het begin, en hij is dan 147, mijn herder is geweest. En de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, dat is de God van Jacob. Het is eigenlijk zo bijzonder dat er twee van die uiterste momenten zijn in het leven van Jacob. En dat is ook zo heel menselijk. Wie zit er nooit in de put? Wie, ook als christen, heeft nog nooit gezegd, ik zie het niet meer zitten, waarom antwoordt God niet? Ik bid en waar blijft het antwoord van God? En dan voel je ellendig. En dan denk je, wat is God ver weg? En er is alles van alles misgegaan in je leven. En een ander moment dat je zo mag zien. De God van mijn vader Abraham en Isaac, die God is mijn leven lang mijn herder geweest. Hij ziet het. Hij ziet wat God gedaan heeft in zijn leven. Want God is echt een herder. Niet alleen de Heer Jezus van het Nieuwe Testament, de herder, maar ook God is een herder voor zijn volk, voor zijn mensen. En dan zeg je, wat een machtige getuigenis is dat. Als je dat kan zeggen aan het eind van je leven. Wat is dat geweldig. Hij is daar, Jacob is daar echt wat je kan noemen een pater familias. Hè, de vader van heel zijn familie. En die dan ook uiteindelijk, dat staat in hoofdstuk 49, een zegen uitspreekt over zijn kinderen, over al zijn zonen. Er komen al zijn zonen aan het bod. En het is niet allemaal even fraai. Maar daar geeft hij eigenlijk aan wat die zonen ook in hun leven hebben gedaan. Positief en ook negatief. Dus Jacob heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft hoogtepunten meegemaakt. Dat hij met God worstelde. Hij heeft met God geworsteld. Heel fysiek, heel letterlijk. En hij is er... heeft er een resultaat, een gevolg aan overgehouden, want hij was mank na die worsteling met God. Hij kon niet meer zo goed gaan. En dat heeft hij meegemaakt, die worsteling met God. Hij heeft andere hoogtepunten meegemaakt. Toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau, dan, dat is ook een van de minder fraaie kanten van Jozef, of van Jacob, die bedriegt zijn broer, zijn vader. En zijn broer en zijn moeder zit mee in het complot. Dat is een leuke familie. En dan moet hij vluchten voor zijn leven. Want hij denkt nu, wat nu gebeurd is. Ik heb Esau zijn eerst geboorterecht gestolen, ontnomen. Terwijl God had hem dat allang beloofd. Hij moest helemaal niet zelf ingrijpen. Dat zie je bij Jacob. Hij grijpt zelf in. Is dat menselijk? Hoe vaak doen wij dat? Dan sta je voor een keuze en dan maak je je keuze en dan zeg je, Heere God, wilt u mij zegenen? Wat is mijn keuze? In plaats van dat je eerst zegt, Heere God, ik sta voor een keuze. Wat nu? Wat moet ik nu verder doen? En dan ga je wachten, maar dan hebben we geen tijd voor. En dan willen we zelf ingrijpen. Dat deed Jacob ook. En hij bedroog. Hij wordt dan zelf ook later bedrogen. Je weet het verhaal als hij bij zijn aanstaande schoonvader Laban terugkomt. Hij is verliefd op Rebecca. En dan Het is dan een heel andere situatie dan in ons als het een huwelijk is. Maar als het een huwelijk en dan, dat is, dan ontdekt hij dat zijn schoonvader heeft hem een andere vrouw gegeven. Lea, daar was hij helemaal niet verliefd op. Dus hij wordt bedrogen. En dan later krijgt hij toch zijn vrouw Rebecca. Hij wordt bedrogen, hij bedriegt. En hij maakt dat, ja, dat zijn zoons jaloers zijn op die ene zoon, Jozef. Het is een beetje zijn eigen schuld, toch? Dat dan dit gebeurt en dat Jozef weg is. En die is uit zijn leven en dat maakt hem tot een diep ongelukkig man. Maar op dit moment is hij de pater familias, de man die erboven staat. En namens God een zegen mag uitspreken over zijn zonen, over de toekomst. Want God heeft hem toch een toekomst beloofd. Dat is ook iets heel bijzonders, dat God met zo iemand als Jacob zo'n weg gaat. En hem past in de geschiedenis, in Gods geschiedenis. Nou, dat is heel bemoedigend. Als wij naar onszelf kijken, ja, de een is misschien meer tevreden met zichzelf dan de ander. En de ander ziet meer op alle dingen die niet goed zijn gegaan. En God wil ons inpassen in zijn koninkrijk. Wie we ook zijn. En we zullen nog fouten maken, tekorten hebben. En God wil ons inpassen in zijn koninkrijk. Is dat niet geweldig? Nu, wat is er dan toch gebeurd bij Jacob? En hoe is hij van het ene getuigenis voor de farao gekomen tot een heel ander getuigenis? Dat God heel zijn leven lang zijn herder is geweest. En ik maak vier hele praktische puntjes. Ik heb geen PowerPoint kunnen maken vandaag, maar je mag ze anders opschrijven en anders onthoud je het misschien wel. Jacob is ondanks alles blijven staan op het fundament van zijn geloof. Nou, dat is een hele belangrijke. In 46, ik blader een beetje door de Bijbel heen. 46 vers 1 en 2, dat is het, als Jacob weggaat op weg naar Egypte. Israël, dus Jacob, ging op weg, al zijn bezittingen nam hij mee. In Beersheba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. 'S nachts richtte God zich in een visioen tot Israël en hij begint te spreken. Maar als hij op weg gaat naar Egypte, dan houdt hij vast aan een goede gewoonte. Hij brengt God offers. Dus ondanks al zijn ellende en ondanks al zijn onzekerheid, want op dat moment was hij nog onzeker. Hij kon het nog steeds niet helemaal geloven. Hij was wel een beetje opgeleefd dat de getuigenis van de broer zo sterk was dat Jozef nog leefde. Maar hij kon zich nog niet echt goed indenken. Maar dan gaat hij op weg en hij brengt offers aan God. En dan in nachtgezichten, 's nachts richtte God zich in een visioen tot Jacob. En zegt: Jacob, Jacob, riep hij. En Jacob antwoordde: ik luister. En dan begint God te spreken. Maar hij kiest ervoor om een offer te brengen. En dat was heel wat. Dan bouw je een altaar en dan wordt er geofferd. Dat was een stukje van zijn geloofsfundament. En het kan zijn dat wij in ons leven een enorme crisis meemaken, of meerdere crises meemaken. En dan kan je maar één ding doen, dat is terugvallen op je geloofsfundament. Je moet even denken aan Paulus die aan Timotheus schrijft. Hij zegt: hou vast aan wat je van je moeder en van je grootmoeder hebt gehoord. De geloofsfundamenten van de jonge discipel Timotheus, die een medewerker mag worden van Paulus. Dit was zijn fundament en daar valt er op terug. Wat is dat kostbaar als je dat fundament hebt, dat je weet: ik ben een kind van God, ik hoor echt bij God, en dat wat er ook gebeurt in je leven, dat je niet wegloopt van God, maar dat je terugvalt en teruggrijpt naar je geloofsfundamenten, je geloofszekerheid, datgene wat God je heeft gegeven, datgene waarmee God je eigenlijk op weg heeft gestuurd, waarmee je dingen mag gaan doen voor God in zijn koninkrijk. En er kan zoveel gebeuren. Ik hoef u geen verhaaltjes wijs te maken, hè, maar ook in gemeentes. Er gebeurt van alles. Er zijn soms conflicten, soms scheuringen. In gemeentes, in families. En er gebeurt vaak van alles. En dan zijn we zo ontmoedigd en dan denken we vooral, en heel vaak, waar God, waar bent u nu eigenlijk? Maar God is er wel. En voor Jacob is God er ook. En hij gaat terug naar zijn geloofsfundamenten. En dan gaat God zichzelf openbaren aan hem. God spreekt. Wat is dat geweldig als je echt hebt geleerd om stil te worden voor God. En dat je de stem van God hoort. Dat God tot je spreekt. En dat God laat zien dat hij er echt is. Ik heb twee weken geleden, denk ik, ja, had ik een weekend dat ik nogal actief mocht zijn. Op de zaterdag was ik in een gemeente waar eigenlijk een stuk bemoediging, inspiratie nodig was voor kringen, kleine groepen. En ik kende die gemeente wel een beetje, maar toch niet heel erg. En dan worstel je eigenlijk met de vraag van, ah, Heere God, wat moet ik nu daar gaan zeggen aan een gemeente waar heel veel creativiteit is, waar ze al meer dan 10 jaar met kringen werken, maar het was een beetje ingezakt. En dan ben je er zo mee aan het worstelen. En dan merk je dat God spreekt. En dat God je gedachten geeft. Van dit, dat, dat. En dan ben ik daar geweest. En ik was bemoedigd omdat iedereen bemoedigd was. En ze gingen nieuwe plannen maken om de kringen op een nieuwe start te geven. En dan denk ik, ja, Heere God is de Heilige Geest. Die woont in ons. In ons leven, in ons lichaam ook. En God is er echt. Die geeft je dan gedachten. Hij leidt je en stuurt je. Het was een zaterdag en de zondag mocht ik spreken in een gemeente. Dat was in Zeeland, waar ik nog nooit eerder was geweest. Het was een grote gemeente, dat had ik wel gehoord. Wat ga je daar nu brengen in zo'n gemeente die je helemaal niet kent? En dan worstel je daar ook mee. En God had me wat gedachten gegeven. En ik heb erover gesproken. En er waren meerdere mensen van de leiding die kwamen na afloop naar me toe. En die zeiden, dit is precies wat we nodig hadden. En dan ben je helemaal verbaasd, denk je. Heere God, dank u dat u mij leidt. God spreekt, maar dan vraagt hij ook dat we hem zoeken. En als je hem zoekt, dan ben je zo gelukkig als God dat je spreekt. Nu, dat is het eerste wat voor Jacob belangrijk was. Hij bleef staan op het geloofsfundament dat hij eigenlijk vanaf jongs af aan had. En dan het tweede wat er gebeurt, en dat gebeurt ook hier in ditzelfde hoofdstuk 46. God herhaalt of bevestigt zijn belofte. In vers 3, daar spreekt God. Als Jacob zegt, ik luister. Misschien een klein detail, een klein zinnetje. Dat Jacob tegen God zegt, Heere God, ik luister. Wanneer luister je naar God? Wanneer ben je eigenlijk geduldig genoeg om te luisteren naar God? En God zei, ik ben de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte. Want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Dat is de belofte die gegeven is. En ik zou me kunnen voorstellen dat Jacob daar ook best wel ontmoedigd is. Want die belofte van een groot volk, weet je aan wie dat de eerste keer gegeven werd? Aan Abraham. En God spreekt tot Abraham, ook in zijn leven, verschillende keren. Met vele jaren van tussenpozen. En dan zegt God steeds weer tegen Abraham, ik zal van jou een groot volk maken. En hoe begint dat bij Abraham? Hij is al heel erg oud, hè? Hij is ongeveer 100 en dan krijgt hij 1 zoon. Is dat het grote volk? Nou, dat lijkt er nog niet op, hè? En dan die ene zoon, Isaac, dat gaat beter, die krijgt 2 zonen. Maar het is nog lang niet dat grote volk. En dan wordt die belofte van God herhaald aan Jacob. Ik ben de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. En dan die belofte, die geeft visie. Dan heb je weer moed. Ja, dat heeft God gezegd. En soms herhaalt God dingen in je leven. Misschien Heeft God iets aan je laten zien wat je mag doen voor hem? En dat verlies je uit het oog door allerlei omstandigheden. En dan spreekt God opnieuw tot je. En dan mag je het opnieuw zien. God spreekt. God is een levende God, toch? Nu, het derde wat Jacob nodig had, dat is dan in vers 4, dus het volgende, ik heb al een stukje gelezen. Daar zegt God: ik zelf zal met je meereizen naar Egypte. En ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten. En toen verliet Jacob Beersheba. Hij is er wel een tijdje geweest met het offer brengen, met het God zoeken. En dan kan hij verder. Als God dat gezegd heeft, God bevestigt zijn belofte. Ik zal met je meegaan. Nou, als er iets is wat we zelf regelmatig nodig hebben, dan is dat wel dat. Als we het niet meer zien zitten, dat God zegt, ik zal met je meegaan. Dat heeft hij beloofd. Dat is ook beloofd aan ons christenen. Dat zijn beloftes van Jezus, van God de Vader. Dat hij met ons is, met ons mee zal gaan. Hij zal ook voor ons, net zoals voor Jacob, een herder zijn. Heel ons leven lang. Ook op de momenten dat je het niet ziet. God gaat met je mee. Is dat niet een bron van geluk? Als je dat weet en je krijgt de vraag, ben je nu gelukkig als christen? Dan zou je kunnen zeggen, zelfs al zit je in de miserie, ja, ik ben toch gelukkig. Want God gaat met mij mee. Nu, en dan komt als vierde, wat Jacob er bovenop op heeft geholpen, komt die onverwachte zegen. Zo heb ik dat genoemd. En dat is eigenlijk een hele mooie gedachte, een onverwachte zegen. In hoofdstuk 46 ook, vers 28. Een heel emotioneel moment, een wonderlijk moment. Er staat, Jacob had Juda vooruitgestuurd naar Jozef, om van hem te horen welke weg naar Gozen leidde. Dat is heel praktisch, hè? Er was nog geen navigatie toen, dus je had een andere richtlijnen nodig. En toen Jacob en zijn familie in Gozen waren aangekomen, spande Jozef zijn wagen in en reed daar naartoe. Zijn vader Israël tegemoet. Wat een moment moet dat geweest zijn. Dat Jozef wist, oh, mijn vader is nu op weg. Hij is heel dichtbij, in Egypte. Nu ga ik naar hem toe. Toen hij eindelijk voor zijn vader stond, viel hij hem om de hals en huilde langdurig. En Israël zei tegen Jozef, nu ik jou levend en wel heb teruggezien, kan ik sterven. Dat was zijn gedachte. Nu kon hij sterven. Maar dat was nog niet het moment. Wat een moment. Ook voor Jozef. Je weet het leven van Jozef. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hoe zijn leven is verlopen. En dan mag hij zijn vader, die hij ook geweldig gemist heeft, die mag hij terugzien. En dan staat er, hij viel hem om de hals. En hij huilde langdurig. Wat een geweldig moment. En voor Jacob, wat een geweldige zegen. De onverwachte zegen voor Jacob. En zo is het ook gelukkig in ons leven dat je onverwachte zegeningen krijgt. Ken je dat? Heb je dat al eens gekregen? Onverwachte zegeningen? Dat is iets waar je ontzettend dankbaar en blij van wordt. De Jozef die is hier eigenlijk net als de Heer Jezus. Jozef wordt ook vaak gezien als een voorbeeld of een type van de Heer Jezus. Hij brengt verlossing. Je ziet hier God werken in dit gezin. Hij brengt bevrijding. Hij brengt verlossing. Volgende keer ga ik iets zeggen over verzoening. Dat is ook heel bijzonder hoe dat daar gebeurde. Hij brengt vergeving. Want het was niet zo gemakkelijk allemaal als wij het lezen. Ook die broers, die zijn in Egypte geweest. En dan zegt hun vader, gaan jullie maar naar Egypte. Of nee, daar zijn ze nog niet geweest. De eerste keer, want in Egypte daar is nog eten. En die broers, die denken allemaal waarschijnlijk tegelijk aan Egypte. Egypte? Wij hebben onze broer verkocht naar Egypte, moet u daar naartoe? En ze willen eerst niet. Maar dan later gaan ze toch. En dan zie je hoe God dit allemaal gebruikt tot herstel. Er wordt een familie wordt hersteld in hun relaties. Er is verzoening. Er is vergeving. U, dat is de God van Jacob. Dat is ook onze God. En ik wil je uitdagen om, als je het helemaal leest, schrijf maar op de karaktertrekken van God. Verzoening, vergeving, herstel. En misschien is er nog meer wat je ontdekt. En God geeft het. Dat is onze God. De God van Jacob is een geweldig God. En alles wat hij mee heeft gemaakt, ja, in dat alles heeft hij achteraf gezien. De Heer was mijn herder. Mijn leven lang. En de engel, dat is de Heer Jezus eigenlijk in het Oude Testament, die heeft mij bevrijd. En dan staat God klaar met de onverwachte zegen. Is dat niet geweldig? Dat is onze God. En er is zoveel te leren van het leven van Jacob. Maar deze dingen maken je gelukkig. Dat je ziet in welke fase je leven ook is, dat de God die vergeving schenkt, de God die herstel brengt, de God die verzoening brengt, de God die een doel geeft in ons leven, die eigenlijk ons leven, ook al is dat soms gebroken, weer inpast in zijn koninkrijk, dat is onze God. Amen. Zo'n moment bidden, samen. Heere God, wat bent u een geweldige God. We hebben daar eigenlijk geen woorden voor. We kunnen het ook niet altijd begrijpen. Ook in het leven van Jacob zijn zoveel onbegrijpelijke dingen, Heere. Waarom is het gebeurd? Waarom heeft hij jaren moeten wachten? Waarom? En toch, Heere, bent u de herder van zijn leven. De Heer van zijn leven. Bent u de engel die hem bevrijdt, Heere God. En u bent ook onze God. Bidt u dat we dingen die Jacob heeft meegemaakt, die hem hebben geholpen, die hem door zijn leven heen hebben geholpen, dat we dat ook mogen ontdekken in ons leven. U kent de gebrokenheid van ons leven. Dank u, Heere, dat we met die gebrokenheid ook bij u mogen komen. En dat u herstel geeft. En dat u ons verder leidt op onze levensweg. Geprezen zij uw grote en heerlijke naam. Amen.